Dit is Cine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cine Story. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hallo en welkom bij aflevering 31 van Cine Stories. De podcast waarin ik begin met een korte introductie en vervolgens een zelfgeschreven sinister verhaal voorlees. Deze keer wil ik het met je hebben over iets waar ik redelijk wat tijd in besteed en ook best wel wat geld aan uitgeef. Namelijk het openbaar vervoer. Sinds ik 2 jaar geleden mijn auto heb verkocht, ben ook ik weer afhankelijk van treinen, bussen en trams om de wat grotere afstanden af te leggen. En ik hou best wel van het OV. Ik ga ook een paar keer per week met de trein naar mijn werk en 's ochtends klap ik dan mijn laptop open en begin ik vast met werken. Aan het eind van de middag, als ik weer naar huis ga, zet ik lekker een podcast aan, sta ik uit het raam of doe ik een dutje. En ik doe zelfs ook meditatie 's ochtends in de trein. Al word ik dan soms wel grof verstoord door de conducteur die langskomt, maar ja, dat risico moet ik dan maar voor lief nemen. Iets minder vaak zit ik in de tram. Maar als het slecht weer is, of als ik om wat voor reden dan ook geen zin heb om te fietsen, dan pak ik wel eens de tram van mijn huis naar het station. En zeker in de ochtend, als mensen onderweg zijn naar hun werk, en ja, ik dan natuurlijk ook, dan zitten de meeste mensen helemaal in hun eigen bubbel. Er wordt eigenlijk bijna niet gepraat, bijna iedereen kijkt op zijn telefoon, wat natuurlijk sowieso wel zo is in het OV. En iedereen is er half aan het slapen of is in zijn eigen hoofd zich aan het voorbereiden op de dag. Nou, ik vind dat dus een heerlijk moment om even mensen te kijken. Vooral omdat bijna niemand terugkijkt. Zo nu en dan gebeurt dat wel, maar dan heb je eigenlijk gewoon een gelijke ziel gevonden die ook mensen aan het bekijken is. En dan is het eigenlijk wel een leuk moment van connectie maken met iemand. Maar voor de rest kun je op de vroege ochtend dus redelijk ongegeneerd mensen begluren. En de tram is dan ook wel idealer vergeleken met de trein, omdat het veel meer open is en er staan ook gewoon mensen overal. Dus er is eigenlijk heel veel te zien zonder dat je echt heel obvious om je heen hoeft te gaan kijken. Nou, dat was dus bij deze mijn tip voor een activiteit op de vroege ochtend. En ik wil het ook nog over een ander aspect van het OV hebben, namelijk de veiligheid. Ik heb zelf een keer toen ik overlast had het noodnummer van de NS een berichtje gestuurd. Maar het blijkt dat die alleen is voor als je echt fysiek aangevallen wordt of je echt onveilig voelt. En niet als je gewoon chagrijnig bent en er een stelletje kutkinderen in je treincoupé zitten en je wil dat iemand je komt helpen. Maar stel, je wordt echt lastiggevallen. Wie heeft er dan tijd om het noodnummer van de NS op te zoeken en te gaan berichten? Er gebeuren natuurlijk ook wel echt nare dingen in het OV. Vooral seksuele intimidatie lijkt relatief veel voor te komen. Als je het nog kan herinneren, was er niet zo heel lang geleden een nieuwsbericht van een 19-jarige vrouw die 40 minuten lang werd aangerand in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. En ik denk dat zeker de vrouwen onder ons het moment wel herkennen dat je alleen in een treincoupé zit en dat er dan een loesje uitziend figuur binnenstapt en je echt van de harte aan het hopen bent dat die persoon niet bij jou in de buurt komt zitten. Nou, in dit geval ging de man in de lege coupé dus wel naast de 19-jarige vrouw zitten en heeft hij haar aangerand. En dan was het ook nog niet eens heel laat, want het was 21:30 s'avonds dat de vrouw in Alkmaar de trein kon verlaten. En het is ook zeker niet zo dat dit incident een grote uitzondering is. In het begin van dit jaar heeft een student, Emma de Miranda, onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie in het openbaar vervoer. Heel precieze cijfers kan ik niet vinden, maar wat ze wel vermeldt is dat na een oproep op Instagram zij 200 berichten met ervaringsverhalen binnen heeft gekregen. Nou, dat vind ik best wel veel. Zeker voor een oproep waarvan, dat kan ik me tenminste voorstellen, deze het merendeel van de slachtoffers niet bereikt heeft. En tussen deze verhalen zaten ook best wel heftige gevallen. Onder andere van mensen die aangaven dat ze niet meer het OV in durfden te gaan na een aanranding. Er was zelfs iemand die met zijn studie is gestopt omdat ze het OV niet meer in durfden. Daarnaast kwam er naar voren dat in Nederland seksuele intimidatie veelal voorkomt in de trein en dat er weinig aangifte van wordt gedaan, onder andere ook omdat het niet altijd duidelijk is of het erg genoeg is, en dat de instanties er weinig mee doen. In Frankrijk is ook een onderzoek gedaan over de jaren 2014 en 2015. En in die 2 jaar zijn er 220.000 vrouwen in het openbaar vervoer seksueel lastiggevallen en 47.000 mannen. In de meeste gevallen werd dit gedaan in een rijdend voertuig, waardoor het slachtoffer ook niet weg kon. Geweld in het OV komt ook voor, maar het grote verschil is dat dat vooral gericht lijkt tegen medewerkers, conducteurs, etc. En zeker in de coronatijd is dat toegenomen, onder andere door de mondkapjes frustratie en dergelijke. Zelf verschilt het voor mij nogal hoe ik reageer als ik me niet prettig voel in het OV. Soms zeg ik er wat van, als ik me dapper voel. Als andere mensen een vervelende woordenwisseling hebben, dan kijk ik vaak en wacht ik af, wel klaar om iets te doen als het uit de hand loopt. Al weet ik dan eigenlijk niet wat ik zou doen als dat echt zou gebeuren. En er zijn zeker ook momenten dat ik ergens anders ga zitten en het gewoon uit de weg ga, me uit de voeten maak. Ik ben gelukkig nooit echt aangevallen in mijn eentje, ook niet seksueel, niks van dat is gebeurd. En ik hoop van harte dat ik dat ook nooit mee hoef te maken. En ook dat jij dat nooit hoeft mee te maken. Voor de zekerheid zal ik wel het noodnummer van de NS in de show notes zetten, voor het geval je deze in je telefoon wil. Het verhaal van deze aflevering gaat niet over geweld of seksuele intimidatie in het OV, maar juist over een ontluikende liefde in de tram. Monique neemt 's ochtends de tram naar haar werk en daar ziet ze altijd dezelfde vrouw met rood haar. Ze houdt haar in de gaten en ziet voor haar ogen hoe de vrouw verliefd wordt. Maar dan gebeurt er iets waardoor Monique zich zorgen gaat maken. Scene Stories, aflevering 31, tramlijn 46. Als ik de hoek omga, zie ik hem nergens meer. Shit, waar is hij heen gegaan? De regen komt met dikke druppels uit de hemel gevallen. Mijn regenjas plakt op mijn huid vast. Het voelt alsof hij helemaal is doorgelekt. Dan hoor ik door het gekletter van het water een bliepje uit een portiek verderop klinken. Zonder na te denken ren ik erheen, dwars door een plas, maar dat deert me niet. Hij is het. Ik herken zijn groene jas, maar nog meer zijn houding. Ik heb zoveel tijd naar hem gestaard dat ik zijn manier van bewegen overal zou herkennen. Hij loopt net door de voordeur van het appartementencomplex heen. Als hij merkt dat er iemand achter hem aan is komen rennen, houdt hij de deur voor me open. Hij denkt dat ik hier ook woon. Ik mompel een bedankje en loop achter hem aan, naar de liften. Als we samen in stilte staan te wachten, trek ik de capuchon van mijn regenjas nog iets verder over mijn hoofd. Ik wil niet dat hij me herkent. Ik weet niet eens of hij ooit echt naar mij heeft gekeken, maar ik wil het risico niet lopen. Pling! De lift is er. Hij loopt als eerste naar binnen en drukt het knopje voor de vierde verdieping in. Hij mag niet het vermoeden krijgen dat ik hem volg, dus druk ik ook op het knopje voor de vierde. Alsof ik niet doorheb dat deze al oplicht. Alsof ik daar ook woon. De lift gaat tergend langzaam omhoog. Het enige geluid dat de ruimte tussen ons invult is het knarsen van de liftkabels en het gedrup van het regenwater dat langzaam van mijn jas af de grond opglijdt. Pling! Ik schrik als we op onze verdieping aan zijn gekomen. Hij heeft het niet door. Hij is de lift al uit en loopt de gang aan de rechterkant in. Ik blijf even treuzelen, rommel zogenaamd in mijn tas alsof ik wat zoek, mijn sleutels of zo. In werkelijkheid hou ik hem in de gaten. Ik zie hoe hij voor een deur op het einde van de gang stopt, zijn sleutels in het slot steekt en er binnen gaat. Als hij uit mijn zicht is verdwenen, loop ik stilletjes de gang in, tot ik bij de deur van zijn appartement ben. Nummer 48. Ik weet nu waar hij woont. Ik blijf even voor de deur staan en spits mijn oren. Hoor ik iemand praten? Komt het uit dit appartement? Dan klinkt een bulderende stem. Er valt iets kapot op de grond. Het geschreeuw van een vrouw. Mijn onderbuikgevoel klopte. Ze is dus hier. Ik heb haar gevonden. Maar wat doe ik nu? De eerste keer dat ze mij opviel was een jaar geleden. Ik zat in de tram, naar mijn telefoon te staren. Zoals iedere ochtend was de tram stampensvol, met mensen op weg naar hun werk of school. Mijn halte was aan het begin van de lijn, waardoor ik langer onderweg was, maar wel altijd een zitplek had. Ik was nieuwsartikelen aan het lezen, zonder iets in me op te nemen, zoals ik dat elke ochtend deed. In de rit van een half uur was ik weer op de hoogte van alles wat zich in de wereld afspeelde en het direct ook weer vergeten. Als iemand in de winkel begon over iets uit het nieuws, was ik telkens weer verbaasd, met ver weg in mijn hoofd een kleine herinnering dat ik dit al eerder gelezen had. Toen de tram stopte bij halte winkelcentrum had ik opgekeken. Dit deed ik automatisch bij elke halte, voor een fractie van een seconde, om vervolgens mijn ogen weer tot het kleine schermpje in mijn hand te wenden. Dit keer werd mijn blik vastgehouden door een vrouw die de tram inkwam. Ze had rood haar, een klassiek gezicht en een zwarte jas aan. Ik keek hoe ze zich naar binnen wurmde, een plek zocht waar ze zich aan de paal in het midden van de gang vast kon houden. Toen de tram wegreed, verloor ze een ogenblik haar evenwicht, maar herstelde zich. Ze glimlachte in zichzelf. Ik moest ook glimlachen en bracht mijn aandacht weer terug naar mijn telefoon. Toen ik haar eenmaal had gezien, viel ze me elke keer in de tram op. Ik ging expres op dezelfde plek zitten. Zij stapte altijd door dezelfde deuren in. Ik werk 4 dagen per week in de kringloopwinkel, maar zij was alleen op dinsdag en woensdag in de tram. Ik heb zelfs een keer op vrijdag, mijn vrije dag, de rit naar het centrum van de stad gemaakt, maar toen was ze er ook niet. De dinsdagen en woensdagen keek ik steeds minder naar mijn telefoon, tot ik hem zelfs helemaal in mijn tas liet zitten en om me heen keek tot we bij halte winkelcentrum waren. Tot zij instapte en ik me op haar focuste. Ze fascineerde me. Ik kan je niet precies vertellen waarom. Het was geen liefdesinteresse. Ik val niet op vrouwen. Daarnaast moet ze zo'n 15 jaar jonger zijn dan ik. Iets aan haar uitstraling trok me aan. Haar klassieke uiterlijk en het rode haar dat ze opviel tussen alle matte gedempte kleuren in de tram. Ik kon zonder gêne naar haar kijken. Zij zag mij nooit. En alle andere mensen in de tram waren in hun eigen wereld, aan het opladen voor ze weer sociaal moesten doen op werk of waar ze ook naartoe gingen. Ik begon te fantaseren over wie zij was, waar zij heen ging en waar ze vandaan kwam. of ze een relatie zou hebben of niet, kinderen, of ze gelukkig was. Maar al snel hoefde ik hier niet meer over te fantaseren. Het begon op een dag dat de regen met bakken uit de hemel kwam vallen. Toen zij instapte was ze helemaal nat. Haar rode haar glimde en leek niet meer bordeaux te zijn. Ze had zwarte hakken aan. Toen de tram wegreed had ze haar hand nog niet om de paal gekregen en ze viel tegen de man naast zich aan. Die deed alsof hij het niet merkte. Maar een jonge man die een zitplaats had weten te bemachtigen pakte zachtjes haar arm en bood haar zijn plaats aan. Dankbaar ging ze op zijn aanbod in. De twee glimlachten naar elkaar. Zelfs vanaf waar ik zat kon ik de vonk overvoelen vliegen. Dit zou interessant worden. Het geschreeuw dat door de deur heen komt houdt aan. Het is nu vooral de vrouwenstem die ik hoor. Ik ga tegen de voordeur aanstaan en druk mijn oor op het groen geverfde hout. Ik concentreer me op de stem. Ik moet wel zeker weten dat zij het is, dat ik haar echt heb gevonden. In de tram heb ik slechts flarden opgevangen van geluiden die zij maakte. Ze werd altijd overstemd door het piepen en kraken van de rails, van de muren, de ramen. Soms leken alle geluiden ineens weg te vallen en hoorde ik alleen haar vrolijke lach of het verliefde gesmoes van de twee. Wat ik nu hoorde was in ieder geval geen gelach. Het was ruzie, boosheid, misschien zelfs haat. Ik kan niet verstaan wat er precies gezegd wordt. Ik focus me puur op de klanken. Ik denk dat zij het is. Ik weet het 90% zeker. Kan ik ooit helemaal zeker zijn? Dan klinkt er een harde klap, gevolgd door een doffe bons. Mijn hart klopt in mijn keel. Er is geen twijfel mogelijk over wat dat was. Ik zie voor me hoe zij nu bloedend op de grond ligt, hoe hij woest boven haar staat, met zijn groene jas nog aan. Moet ik iets doen? Moet ik aanbellen, al is het maar om haar even wat ademruimte te geven? Beweegt ze eigenlijk nog wel, of ligt ze nu levensloos op de grond? Mijn vinger hangt trillend bij de deurbel. Ik voel het plastic, maar durf niet door te drukken. Dan hoor ik haar wat zeggen, waardoor ik 100% zeker weet dat zij het is, de vrouw met het rode haar. Een van de laatste keren dat ik haar zag, sprak zij deze woorden ook, met net zoveel emotie, precies dezelfde stem. Blijf van me af, klootzak. Er ging een week overheen voordat hij haar mee uit durfde te vragen. Maar vanaf die eerste keer dat hij haar zijn zitplaats had aangeboden, zag ik hem elke keer in de tram. Ik denk dat hij altijd al in dezelfde tram zat, maar nadat hij haar had gezien ook telkens in hetzelfde stuk instapte. Hij was één halte eerder dan zij, bij het Koningsplein. Ik zag zijn ogen hoopvol naar de deuren kijken bij de volgende halte. Hij moest nog leren dat zij alleen op dinsdag en woensdag de tram nam. Als zij wel instapte, glimlachten ze naar elkaar. Een week later durfde hij een grapje tegen haar te maken, terwijl ze samen bij de paal in het midden stonden. Ze lachte erom, tot irritatie van de vrouw die naast haar stond. Ze gniffelden samen om de vrouw, om hoe ze samen de stilte in de tram hadden verbroken, de trance van de vroege ochtend. Nog een week later had hij een koffie voor haar meegenomen. Ik denk dat hij haar toen mee uit heeft gevraagd. Daarna begroetten ze elkaar telkens als zij de tram binnenstapte. Ze stonden altijd bij elkaar, zachtjes te praten. Het was aandoenlijk om naar te kijken. De verliefde blikken, het stille gelach. Er kwamen ook aanrakingen bij. Een hand op een arm, vingers die even door het haar van de ander werden gehaald. Ze deden het onopvallend, om niemand tot last te zijn, of om in hun eigen bubbel te blijven. Ik denk dat ik de enige was die het doorhad, die er elke dag naar keek alsof het mijn dagelijkse soap was. Op de dagen dat zij niet de tram nam, keek ik naar hem. Uit gewoonte stapte hij ook dan op de gebruikelijke plek in, en wendde zijn hoofd op naar de deuren bij Halte Winkelcentrum, stiekem hopend dat zij er die dag ook zou zijn. Als hij niet verscheen, zag ik de lichtjes in zijn blik langzaam doven, en werd hij weer net als ieder ander, verloren in zijn eigen gedachten. Fysiek aanwezig in de tram, maar mentaal er niet bij. Toen kwam de dag dat hij niet instapte. Het was net zo'n regenachtige dag als die toen ze elkaar voor het eerst gezien hadden. Net zo regenachtig als vandaag. Zou hij ziek zijn? Was hij op vakantie? Ik merkte dat ik er onrustig van werd, een breuk in het patroon van mijn dag. Bij Halte Winkelcentrum kwam het goed. Ik krijg nog een lach op mijn gezicht als ik eraan denk. Daar stapten ze samen in. Zij had haar arm door de zijne en drukte haar lichaam dicht tegen hem aan om samen onder de paraplu te passen die hij inmiddels al ingeklapt had. Hij hield zich vast aan de paal, zij aan hem. Ze keken allebei intens gelukkig. Dat maakte mij ook blij. Ik was getuige geweest van deze ontluikende liefde, van het geluk dat twee mensen bij elkaar hadden gevonden. Ik voelde me er zelf minder eenzaam door. Steeds vaker stapten ze samen in, soms bij Halte Winkelcentrum, soms bij Halte Koningsplein. Ze stonden weer in stilte in de tram, net als alle anderen. Hun blik verried dat ze anders waren, dat ze wel contact maakten. Ze hoefden er niet voor te praten. Ze hoefden elkaar alleen maar aan te raken. Het moment van de verandering kan ik niet zo goed duiden. Ik denk dat ik zo gewend was geraakt aan de liefde en aan het vertederd zijn door de twee, dat ik niet goed meer oplette, dat de subtiele verschillen mij niet meer opvielen. Als ik terugdacht, was het misschien wel zo dat ze minder dicht bij elkaar hadden gestaan, dat ze vaker op hun telefoon hadden gekeken tijdens de tramrit. De eerste keer dat ik het echt zag, stapten ze samen in en vonden een plekje tegen de muur. Ze had haar telefoon in haar hand en scrolde erop. Hij legde zijn hand op haar arm. Mijn mond begon een glimlach te vormen. Zij schudde zijn hand van zich af en gaf hem een blik alsof zij hem doodwenste. Ik schrok ervan. Ik geloof dat ik zelfs een verbaasd geluidje maakte. De man die naast mij zat keek mij even gek aan. Ik hoopte dat het één ruzie zou zijn, dat ze het goed zouden maken en verliefd verder zouden gaan. Maar vanaf dat moment zag ik hun relatie alleen nog maar bekoelen. Blikken van afgunst die uitgewisseld werden, kleine ingehouden woordenwisselingen, heel soms zelfs een ruzie op sissende toon. Ze stapten nog altijd samen in, alleen nog maar op Halte Koningsplein. Ik had aangenomen dat ze samen waren gaan wonen. Maar het leek erop dat de liefde was verdwenen, dat ze nu vastzaten in een relatie waar ze nog geen afscheid van wilden nemen, waar ik ook geen afscheid van wilde nemen. De laatste keer dat ik ze samen had gezien, waren ze al ruzie in de tram binnengestapt. Op harde fluistertoon waren ze tegen elkaar aan het praten. Met ingehouden handgebaren probeerden ze ieder hun punt te maken. Vlak voor de eindhalte had hij haar met twee handen vastgepakt, bij haar beide bovenarmen. Toen had ik het gehoord, voor het eerst haar stem op vol volume. Blijf van me af, klootzak! Dat was de laatste keer dat ik haar zag. Vanaf toen stapte hij alleen in. Ding dong, ding dong. Mijn vinger heeft de deurbel ingedrukt. Ik schrik er zelf van. Is dit wel slim? Had ik niet beter de politie kunnen bellen? Ik kan nu niet meer terug. Ik hoor voetstappen naar de deur toe komen. Mijn gedachten racen door mijn hoofd. Welke smoes kan ik bedenken om aan te bellen? Ik kan hem zeggen dat ik mijn sleutels kwijt ben, hem vragen mij te helpen zoeken, om hem het appartement uit te lokken. Als de deur open zwaait, blijf ik secondenlang verbaasd naar de persoon voor mij staren. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik begrijp er niks van. Er lijkt niks aan de hand te zijn. Dan glimlacht ze naar me en gebaart naar achter zich. Hoi, wil je even binnenkomen? Ik speur met mijn ogen haar lichaam af, op zoek naar sporen van wat ik net gehoord heb. Er is niks te zien, zelfs haar rode haar golft vrolijk langs haar gezicht. Ze zet een stap opzij, verdwaasd loop ik langs haar heen, de hal van het appartement in. Ze loopt achter me aan. U bent de vrouw die altijd bij ons in de tram zit, toch? Loopt u maar door hoor, door de linkerdeur, daar is de woonkamer. Wilt u wat drinken? Een kopje thee? Ik loop de woonkamer in. Daar zit hij, op een van de banken, op zijn telefoon te kijken. Als hij me ziet, knikt hij me eventjes toe. Ik ga op de andere bank zitten. Ik heb nog steeds geen idee wat er gebeurt. Ik ben toch niet gek? Ik heb me die geluiden toch net niet ingebeeld? Waarom nodigt ze me binnenuit? Heeft ze toch bescherming nodig? Is ze zo goed geworden in het verbergen van haar wonden? Ze zet een kop thee voor me neer. Er komt nog hete damp vanaf. Dan gaat ze naast hem zitten op de bank. Ze legt een hand op zijn been. Het is het teken voor hem om zijn telefoon weg te leggen. Ze kijken me allebei aan. Ben je Michiel hier naartoe gevolgd? Ze stelt de directe vraag met een vriendelijke stem. Ik wil ontkennen, maar ik heb geen smoes. Geen goede reden waarom ik hier voor hun deur ben verschenen.
Nee, Ja. Ik maakte me zorgen. Ik heb je al weken niet meer in de tram gezien.
En toen heb je Michiel op het station opgewacht, zodat je dezelfde trein terug kon nemen om te zien of ik in zijn huis zou zijn. Wat lief!
Ze knikt in zichzelf terwijl ze mijn acties in één zin samenvat.
Jullie zullen wel denken dat ik gek ben.
Nee joh, helemaal niet.
Ze staat op en gaat nu naast mij zitten op de andere bank. Ze legt haar hand op mijn bovenbeen. Ik voel een siddering door mijn lichaam gaan. Het voelt fijn.
We vinden het juist heel lief hoe je altijd naar ons kijkt, hoe je met ons meeleeft.
Mag ik je zeggen trouwens? Wat is je naam?
Ik voel het bloed naar mijn hoofd stijgen. Al die tijd hebben ze me doorgehad.
Ja, natuurlijk. Ik heet Monique.
Ik ben Isabel. Aangenaam.
Ik ga even in de andere kamer kijken. Ik was bijna vergeten dat hij er ook nog is. Michiel. Hij staat op en loopt een aangrenzende kamer in. Als hij de deur opent, komt er een vlaag van een onaangename geur mijn neus binnen. De ruimte is donker. Toch loopt Michiel er zo naar binnen en sluit de deur achter zich.
Vertel eens, waarom ben je precies hier, Monique?
In horten en stoten probeer ik mijn beweegredenen uit te leggen. Terwijl ik vertel, voel ik mijn gezicht roder en roder worden.
Ik zag jullie steeds vaker ruzie maken in de tram. En toen was jij er ineens niet meer. Ik was bang dat hij, Michiel bedoel ik, dat Michiel je misschien iets aan had gedaan. Sorry, ik heb me van alles in mijn hoofd gehaald.
Zij, Isabel, wrijft geruststellend met haar hand over mijn been. Alsof ik een middelbare vrouw ben die haar verstand begint te verliezen. Die beter gemaakt kan worden met een lief woordje en een kopje thee. Dan schieten ineens de geluiden die ik net allemaal heb gehoord door mijn hoofd. Mijn lichaam schiet rechtop en ik kijk Isabel indringend aan. De vriendelijke glimlach verdwijnt van haar gezicht.
De geluiden die ik net hoorde, wat was dat? Ik hoorde geschreeuw, een ruzie en iets kapotvallen op de grond. Terwijl ik praat, kijk ik ingespannen naar Isabel, maar haar gezicht verraadt niks. Daarna hoorde ik nog meer geschreeuw en een klap en een lichaam dat op de grond viel. Ik hoorde jou hetzelfde zeggen als in de tram. Blijf van me af, klootzak. Met mijn beide handen pak ik Isabels hand vast, terwijl ik in haar ogen staar en de emotie erin probeer te lezen. Isabel, mishandelt hij je? Slaat Michiel je? Je kan het tegen mij zeggen. Ik wil je helpen. Ik kan je helpen. Je hoeft niet in deze situatie te blijven. Isabel zucht haast onhoorbaar. Dan strijkt ze met haar vrije hand langs mijn wang. Weer voel ik een prettige schok bij haar aanraking. Michiel en ik passen zo goed bij elkaar omdat we een gezamenlijke fantasie hebben. Een gezamenlijke hobby. We hadden veel ruzie omdat we niet goed wisten hoe we onze hobby ten uitvoer moesten brengen. Maar nu zijn we eruit en we zijn gelukkiger dan ooit. Er moet altijd iemand thuis zijn voor onze hobby. Daarom ben ik gestopt met werken. Ik begrijp niet waar ze het over heeft. Iets houdt me tegen om te vragen welke hobby ze bedoelt. Ik weet niet of ik het wel wil weten. Monique. Weer strelen haar vingers langs mijn gezicht. Ik denk dat er nog een reden is dat je hier nu bent. Ik denk dat je het onbewust wist en met ons mee wilt doen. Michiel en ik zijn niet compleet met z'n tweeën. Jij bent er altijd bij geweest, in de tram, vanaf het begin. Jij hebt alles met ons meegemaakt. Ik heb Michiel vaker voorgesteld om jou aan te spreken, maar hij wilde niet. Dat je hier nu uit jezelf bent gekomen is een teken. Het is het lot. Jij hoort bij ons. Wij horen bij elkaar. Doe je met ons mee? Als ze me zo aankijkt, wil ik alleen maar ja zeggen. Toch krijg ik dat ene woordje niet over mijn lippen. Waarmee? Ik fluister het zachtjes. Isabel wendt zich tot de deur waar Michiel net doorheen is verdwenen en roept. Michiel, schatje, kom je hierheen met onze hobby? De deur klapt open en Michiel komt achteruit de woonkamer weer in. Hij loopt gebogen en sleept iets zwaars met zich mee over de grond. Het object kreunt. Mijn handen grijpen onwillekeurig de bank vast. Michiel sleept een mens met zich mee, een man. De man heeft een zwart getapte skibril over zijn ogen en een gagbal in zijn mond. Zijn kleren zien er vies uit. Ik kan zien dat hij geslagen is. Michiel kwakt de man voor ons neer, alsof het geen mens is, maar een zak aardappelen. Ik kan mijn ogen niet van hem afhouden. Isabel slaat haar arm om mij heen en drukt zich tegen me aan. Ik snap dat het even schrikken is. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het is maar een zwerver. Niemand mist hem. We hebben hem nu al 2 weken hier. Hij is niet eens als vermist opgegeven. En we zorgen goed voor hem. Hij krijgt te eten. Tenminste, zolang hij ons kan vermaken. Dan staat ze op en schopt met de hak van haar schoen hard in de maag van de man. Zijn lijf krult in elkaar van de pijn. Isabel steekt haar hand naar me uit. Verdoofd pak ik hem aan. Ze trekt mij overeind. Probeer jij het maar, Monique. Ik wil deze man geen pijn doen. Ik wil hier weg. Isabel is gevaarlijk. De vrouw die ik kwam redden. Ze mag niet weten dat ik bang ben. Zwakjes schop ik tegen de man aan. Het is zo zacht dat de man niet eens beweegt door mijn aanraking. Isabel lacht bemoedigend naar me. Kom op, Monique. Je hoeft je niet in te houden. Dat is het mooie eraan. Je kan al je emoties vrijlaten. Al je onmacht, je eenzaamheid, je woede. Ze kijkt vol verwachting naar me. Ik beweeg mijn benen achteren, alsof ik me klaarmaak om extra hard uit te halen. Dan draai ik me zo snel ik kan om en sprint met alles wat ik in me heb naar de voordeur. Achter me hoor ik Michiel roepen. Hé, godverdomme, ik zei toch dat dit zou gebeuren? Ik ben bij de voordeur. Ik trek de klink naar beneden, maar de deur laat zich niet openduwen. Een slot, er moet een slot op zitten. Ik rammel aan de deur zo hard ik kan. Vaag hoorde ik Isabels stem. Ze is onze soulmate, schatje. Een lage brom. Ik los het wel weer op. Ik blijf aan de deur rammelen. Hij zal zo opengaan. Ik moet blijven proberen. Voetstappen achter mij komen steeds dichterbij. De deur zal zo opengaan. Ik sta klaar om weg te rennen. De voetstappen stoppen. Ik trek aan de deur. Nog altijd geen beweging. Ik hoor nog net het suizen van de lucht voordat een object hard tegen mijn hoofd aankomt. Het wordt zwart voor mijn ogen. Dat was aflevering 31. Een weekje later dan gepland, maar het wachten helemaal waard, hoop ik. De bronnen die ik heb gebruikt voor de introductie zijn uiteraard te vinden in de show notes, evenals het noodnummer van de NS. Ik zou zeggen, pas op jezelf in de trein, tram en elk ander OV, en pas ook een beetje op voor wie je valt. Omdat deze aflevering een weekje later is, schuif ik mijn hele schema weer een weekje op. Dus aflevering 32 zal over 2 weken uitkomen, op 26 juni. Heel erg bedankt voor je geduld en zeker ook heel erg bedankt voor het luisteren. En graag zie ik je bij de volgende Cine Story.